algenoegzaam en vol zalig God in den hemel. Het mocht u behagen om ons in dit avonduur te bedienen met uw dierbare geest. Want wij hebben dat hemels onderwijs zo van nodig. Heere, gij kent onze grote noden en behoeften. En gij alleen kunt die vervullen uit die volheid die er is in Christus Jezus. Wees ons genadig tot ere van uw naam om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 85, het derde vers. Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op spoor der dwaasheid treedt. Voorwaar Gods heil is reeds nabij het geslacht het welk hem vreest en zijn hulp verwacht, totdat er eer in onze landen woont en zich al daar op luisterrijkst vertoont. Psalm 85, het derde vers. Wij wensen u voor te lezen uit het woord des Heren, hetgeen u vindt opgetekend in het boek Job. Daar vernader het 35e hoofdstuk. Wij noemden u Job 35. Elihu antwoordde verder en zeide: houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Want gij hebt gezegd, wat zou zij u baten? Wat meer voordeel zal ik daarmede doen dan met mijn zonde? Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk de hemel en zie en aanschouw de bovenste wolken. Zij zijn hoger dan gij. Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem? Of wat ontvangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensenkind. Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukten roepen. Zij schreeuwen vanwege de arm der groten, maar niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht, die ons geleerder gemaakt dan de beesten der aarde, en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels. Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet, vanwege de hoogmoed der bozen. Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Dat gij ook gezegd hebt, gij zult hem niet aanschouwen, er is nochtans gericht voor zijn aangezicht. Wacht gij dan op hem. Maar nu, terwijl het niets is, dat zijn toorn Job bezocht heeft, en hij hem niet zeer in overvloed erkend heeft, zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend, en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd. Laat ons zingen van Psalm 69, het derde vers. Psalm 69 vers 3, beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schande en spot. Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. Psalm 69, het derde vers. Laat ons nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig God in den hemel wil ons leren bidden. Ook hier als wij samen mogen komen in uw wederhuis. Want onze noden zijn groot en die zijn vele. En gij alleen kunt ons in die noden en in die grote behoeften voorzien. Bij u alleen is de bron van alle troost en zaligheid. Maar wij weten niet, Heere, te bidden zoals wij behoren te bidden. Dat is bijzonderlijk waar als wij hier voor uw aanschijn in uw huis mogen vertoeven. Want het is zo dat ook hier tweeërlei mensen vertoeven. O, door uw genade mogen er zijn die door wederbarende genade van dood zijn leven gemaakt, aan wie gij een wonder van genade hebt verheerlijkt, en die zijn door uw grote genade kinderen Gods geworden. En daar worden wij ook voor geroepen om daarvoor te bidden. En Heere, wat is dat een groot voorrecht om voor uw kinderen te mogen bidden in al hun noden en behoeften. Want gij hebt ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom hebt gij ze getrokken met de koorden van barmhartigheid. Daarom hebt gij ook uw dierbare zoon gegeven. Daarom is ook dat bloed gestort. Opdat die zondaren door u verkoren, door die grote bloedbruidegom zouden worden verlost en vrijgekocht. En gij hebt dan ook uw dierbare geest in het hart geschonken. Waardoor ze bekend zijn geworden met hun eigen noden en behoeften. En gij hebt in uw grote, bijzondere genade uitkomst willen geven in die grote nood. Heere, dat is nu een gelukkig volk. En dat is ook een voorrecht om voor zulk een volk te mogen bidden. Want gij zult uw volk nooit vergeten. Wat er ook vergeten wordt hier op aarde. En wie uw volk ook mag verachten of mag versmaden. Hoe ze ook worden bestreden van binnen en van buiten. Hoe de wereld mag bespotten, hoe een vrome kerkmens hen niet kan begrijpen. Heere, door u worden ze nooit vergeten. En toch leeft dat soms in het hart dat Sion zegt, mijn God heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten. Maar dan komt gij dat Sion toch te beantwoorden, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. O, dat is menselijkerwijze gesproken een onmogelijkheid, maar dat kan gebeuren. Maar nu kunt gij uw zuigelingen, nu kunt gij uw kinderen nooit vergeten. En dat kunnen ze niet bevatten. Want ze beseffen hun eigen onwaardigheid. En ze worden soms aangevochten van alle kanten. En dan lijkt het zo dat ze vergeten zijn. En toch zijn die beloften onfeilbaar. Toch zijn die beloften eeuwig betrouwbaar. Toch zijn die beloften het voedsel voor de levend gemaakte kerk. Want die verbondsgenade, die verbondstrouw en liefde, die is onveranderlijk. Ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom wordt gij, kinderen Jacobs, niet verteerd. En dan mogen ze belijden. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat we nog zijn degene die wij zijn. En in wat voor uw omstandigheden uw kinderen ook mogen vertoeven, uw oog zal op hen rusten, in uw gunst, op uw tijd en op uw wijze, zult gij uitkomst geven, want gewis hoe hoog de nood mag gaan, gij zult des vijands kop verslaan, die haarige vedelschalen. Heere, gij zult de uwe nooit vergeten. Gij zult het licht doen opgaan in de duisternissen. Gij zijt voortreffelijk in al uw werken, maar bijzonder in de werken uw barmhartigheden, in de werken van uw verlossende liefde. Want wie kan ooit het geluk peilen van een kind van God, die getrokken is door de koorden van uw liefde, die getrokken is door uw grote genade en barmhartigheden. Heere, wat zijn dat zegeningen die zeer te begeren zijn, die gij geeft aan uw kinderen, want uw volk is een gelukkig volk. En het is ook een gelukkig leven om een kind te mogen zijn van zulke God. Want wie en wat zijn wij, heren, als gij onderscheid komt te maken waar van nature geen onderscheid is. Dat gij komt te rukken als een vuurbrand uit het vuur. Dat gij kinderen van het verderf maakt tot kinderen van uw liefde. Want van nature zijn wij allen vijanden van onze eigen zaligheid. Vijanden van de God die kan redden. Dat de God die heil kan zenden. Maar als gij komt te trekken, Heer, dan is die trekkende liefde, die is te sterk. Dan wordt het hart gebroken door uw genade. En wel gelukzalig is de mens die het mag gebeuren dat de Heere hem of haar te sterk wordt. Als de Heere een zondaar komt op te zoeken, Heere, dan komt gij die nooit weer te vergeten. O, wat is dat heerlijk. Dan komt gij ook in al de noden te voorzien. Maar er zijn ook heren die nog vreemdelingen zijn van die grote genade. En ook voor hen horen wij te bidden. O grote koning, gij alleen kent die noden op het allervolmaakst. Want zo is het gesteld met ons in onze natuurstaat. We hebben geen erg in onze grote nood. En dan kunnen we ook nog denken dat wij nog iets hebben. Dat wij nog iets bezitten, dat we nog iets zijn. O Heere, kom alles eens weg te nemen wat ook daar moet worden weggenomen. Want hoe staat de mens van nature als een vijand tegenover u en daar geen besef van te hebben. Maar ook te zijn op weg en reis naar een eeuwig verderf. Want de mens ligt leeds verloren hier onder uw ongenoegen, onder uw oordeel en zal er eeuwig onder moeten verkwijnen als gij in dit leven geen uitkomst geeft. Och Heere, geef dan dat er een roepen mag zijn en smeken mag zijn aan de troon der genade dat gij nog onbekeerde zondaren een onbekeerlijkheid en een onbekeerdheid doet inleven. Dat er een roepen mag zijn en komen uit de diepte van de ellende, van de nood. Dat er een vragen mag komen naar de God van hemel en aarde. Dat er een droefheid in het hart mag worden uitgestort. Een droefheid waarvan uw woord zegt dat het is een droefheid naar God. En wat is dat groot, Heere? Als wij mogen verlangen naar de levende God. Als wij mogen verlangen dat die grote afstand die er van nature bestaat tussen de Heer en onze ziel eens mag worden weggenomen. O, die droefheid, die leert ons pleiten, die leert ons roepen, die leert ons zien, Heere, wat wij missen. En dat wij alles missen als wij onze Maker missen, als wij uw gunst missen op ons leven en op ons hart. Heere, dan wordt de duisternis gevoeld. En dan wordt er ook gevoeld dat het is niet uw schuld, maar het is onze schuld. De fout ligt niet bij de schepper, maar bij het schepsel dat van God is afgeweken. Vrijwillig en moedwillig. O, dan wordt die breuken beweend. Dan wordt die afstand gevoeld als de meest pijnlijke afstand. Want het is soms moeilijk als wij ver zijn van vrienden of van geliefden, maar om te weten dat we ver van God zijn, van een heilige God, van een rechtvaardige God, maar ook van een liefdoende, een liefhebbende God, een God die goed doet, een God die wel doet, maar wie rechtvaardelijk vertoornd is vanwege de zonde die we hebben misdreven. O, hoe wordt er dan geroepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Maar hoe wordt er dan ook geroepen, Heer, om uw geest, om die ware wijsheid te leren, om die ware bekering te mogen ervaren. Wie zal staan in de dag des gerichts? O, hoe zijn wij dan bevreesd voor alle zelfbedrog, om in ons iets toe te eigenen wat ons niet toekomt. O, hoe zijn we dan bang voor alles wat ons bedriegen wil. Want dan weten we dat gij vraagt naar waarheid in het binnenste. En daar kunnen wij niet rusten. Totdat gij zelf komt te verlossen uit die grote nood. En hoe heerlijk is die verlossende liefde. Als gij uit de nood komt te verlossen, dan komt gij op uw tijd. En dat kan voor ons besef te laat zijn. Dan kunnen wij reeds geroepen hebben te laat voor eeuwig te laat. Maar dan komt gij niet te laat. Want gij komt op uw wijze en dan komt gij toch, dan is de verrassing zo groot en kunnen we het niet bevatten, dat gij naar de verlorene en alles verbeurd hebben de zon daar komt om te zien, maar ook de wijze waarop gij dat doet. Dat is zo beschamend, dat is zo vernederend, dat maakt het hart ootmoedig. Want als gij die heerlijke, gezalfde, hoge priester aan het hart komt openbaren, die medelijdende Heere Jezus Christus, dat die onze voorbidder is en dat hij ons laat weten, dat hij voor ons opneemt in onze grote nood, dan is die liefde niet te bevatten, die liefde is niet te beschrijven. Die liefde gaat alle verstand te boven en ook die liefdegeur doet elk tot liefde open. O grote koning, wil dan met ons zijn, ook in dit avonduur, in uw grote gunst. Gij weet het beter, dat wij het u kunnen vertellen, hoe diep verzondigd, hoe diep verbeurd, het is onzerzijds. O Heere, als we daarop mogen zien, dan zeggen we, het kan om onze wil niet. Maar wat nu onmogelijk is van onze kant, is mogelijk bij u, wat is dat wonder groot. Heere, dat gij op doodschuldigen kunt neerzien. Dat gij kunt neerzien op wien gij wilt. Dat gij kunt u ontfermen over wien gij wilt. Want het is niet desgene die loopt, maar het zijn de ontfermenden van Gods genade. Het zijn uw barmhartigheden, het zijn uw eeuwige ontfermingen. En gij kunt de fariseer die denkt dat hij alles bezit, die kunt gij voorbij gaan. En gij kunt op een zondaar die zichzelf zo onmogelijk gevoelt, kunt gij neerzien op uw gunst. Want bij u, Heere, zijn barmhartigheden die niet te doorgronden zijn. Gedenk dan in uw vrije gunst, in uw vrije ontferming. Ik wil ook allen gedenken die in bijzondere noden vertoeven. Maak in tegen spoeden stil. Ik wil ook aan de zieken gedenken, aan hen die ernstig ziek zijn. Ik wil ook aan allen gedenken die bedroefd zijn, die eenzaam zijn en die zich misschien verlaten gevoelen. Heere, gedenk de wees, de weduwe en de weduwnaar. Alles wat op uw zegen is wachtende, wees met de ouden vandaag en wil ook hen gedenken bij het klimmen der jaren. Wil ook hen rijkelijk bedienen met uw dierbare geest en leer velen met ons vragen en roepen aan de troon der genade. Dat gij ook in deze bijzondere tijden waarin wij leven, uw eigen werk toch in het leven wilt houden in het midden der jaren. Heere, in tijden van toorn wil nog in ontferming gedenken. Dat er nog een terugkeren mag komen naar die paden die u wel behagelijk zijn. Heere, leer en bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. Dan hebt u tevens de gelegenheid uw liefdegaven te schenken voor de dienst des Heren. Psalm 42, de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leedoek Hermon wagen, ik roep van klein gebergd u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond bloeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 42. De tekst voor deze avond vindt u opgetekend in het boek Job. Daar te nader het 35ste hoofdstuk en het 10e vers. Job 35 vers 10. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Job mocht zich onder Gods kinderen scharen. Hij mocht geloven dat hij één van Gods beminden was. En dat mocht hij weten op goede grond. Hij mocht het weten omdat de Heere dat zelf getuigd had. En dat is noodzakelijk. Als wij werkelijk ons willen uitgeven voor een kind van God en we willen onszelf houden voor een kind van God, dan is het noodzakelijk dat de Heere ervan af weet dat wij veranderd zijn. Want van nature zijn wij kinderen des doods. Van nature liggen wij in zonden en ongerechtigheden. Van nature zijn wij kinderen des toorns. En als wij veranderd worden en wij worden van een kind des toorns, een kind van God, dan is dat Gods werk. Dan weet de Heere daarvan af. Want de Heere weet van al zijn werken af. Maar bijzonderlijk heeft de Heere een heilig belang bij het werk van zijn verlossende liefde. En als hij ons verandert en hij komt ons te redden uit het rijk van de vorst der duisternis en worden ingeplaatst in het koninkrijk des lichts, dan weet de Heere daarvan af. En dat is het allervoornaamste. En de Heere wist dat Job een kind van God was. Kan dat ook van u gezegd worden? Dat de Heere daarvan getuigt. Dat de Heere daarvan af weet. Weet de Heere van uw roepen. Weet de Heere van uw bidden. Weet de Heere van uw buigen. Weet de Heere van uw roepen om genade. Weet de Heere van uw nood af. Zijt gij iemand die door de genade Gods uw nood voor de Heere mag neerleggen? En weet gij ook wat het betekent dat de Heere dan uit die nood ook komt te verlossen? Want daar mocht toch ook de dichter van getuigen in Gods woord. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij. Keer op keer. Wat is dat groot? Als de Heere ons uit een nood komt te verlossen. En er mag het getuigenis wezen in het hart dat de Heere het zelf gedaan heeft. Want wij komen nooit beschaamd uit met wat de Heere aan onze ziel gedaan heeft. Wij komen vaak beschaamd uit, altijd beschaamd uit met wat de mens doet. Want dat is altijd tekort. Maar wat de Heere doet, dat zal bestaan, nu en in de dag der dagen. Want de Heere laat nooit varen de werken zijner handen. Job mocht op een bijzondere wijze ook weten dat hij een kind van God was. En wij mogen het ook weten. De Heere zegt in zijn woord van Job. Hij spreekt tot de vorst der duisternis. Ken gij en ziet gij mijn knecht Job. Dat er op een bijzondere wijze in zijn leven de vreze des Heren wordt geopenbaard. En dan komt de Satan te zeggen, ja, maar dient nu Job de Heren om niet? Dacht hij dat Job er geen bijbedoelingen bij had? Als Job zo gezegend is, zoveel rijkdom mag hebben, zoveel bezittingen, een van de rijkste mensen mag zijn. En als je dan ziet dat Job een groot gezin heeft, en ook in dat gezin zo gezegend wordt, zegt de voorzitter, denkt ge nu dat Job dat alles om niet doet? Neem nu alles eens van Job af. En zie er dan wat er van zijn godsvrucht overblijft. Ga zijn bezittingen eens wegnemen. Laat hem van zijn kinderen worden beroofd. En dat gebeurt. Job wist niets van die beproeving. Job was een kind van God. Job was een gelukkige man. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer zijn kinderen niet beproeft. En Job was ook een man die de vreze des Heeren bijzonder ten deel was. Maar dat wil niet zeggen dat daarom de Heer hem niet beproeft. Want God beproeft vaak zijn liefste kinderen op het diepst. Denk maar eens aan Abraham. Wat een beproevingen heeft Abraham in zijn leven meegemaakt. Ga uit uw vaders land en uit uw maagschap naar een land dat ik u wijzen zal. Hoe werd hij beproefd, ook met de geboorte van Isaac. En toen later met het offer van zijn enige zoon. De zoon van de belofte. Nee, de Heere beproeft zijn liefste kinderen vaak het meeste. Die gaan door de diepste beproevingen. Zoals een kind van God door diepe beproevingen gaat. Dat wil niet zeggen dat de Heere geen liefde voor hem heeft. Want die hij lief heeft, die kastijdt hij. En dat heeft Job ook ondervonden. Maar Job zag niet hoe de Satan hier ook inkwam. Job wist van die beproevingen. Job wist van dat gesprek, zo om zomaar eens te zeggen, tussen de Heer en de vorst der duisternis niets af. En er komt op één dag het bericht binnen. Dat al zijn bezittingen, de schapen, de kamelen, alles wat hij was, het was alles weggenomen. Zijn kinderen waren op één dag allen gedood en daar stond Job. Daar stond Job in zijn eenzaamheid. Daar stond hij in zijn verlatenheid. Daar stond hij in een groot verdriet. En daar mag Job getuigen, de Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. En de naam des Heeren zij geloofd. Hoe kon Job dat zeggen? Wat een wonder was er dat Job dat zeggen kon. Want er ging niet buiten zijn hart om. Al dat verdriet dat heeft zijn hart verscheurd. En toch mocht hij voor de Heeren buigen. En dan komt de Satan en zegt hem, ga nu eens persoonlijk beproeven. Ga zijn gezondheid eens wegnemen. En daar komt Job te zitten in stof en as op de puinhopen. Ach, daar komen ook nog vertroosters. Daar komen nog vrienden en zijn eigen vrouw spreekt ook. En zijn eigen vrouw zegt, Job, zie het nu wel. Dat er van al dat Gods vertrouwen weinig van terecht komt. Want wat geeft en wat baat nu je geloof, Job, in deze omstandigheden. Zie je nu niet dat je beter die God verlaten kunt? Want je hebt niets aan die godsdienst. Je bidt elke dag, je smeekt dat je kinderen bekeerd mogen worden. Je roept de Heere aan, ze worden zo weggenomen. Job, zie je niet dat de Heere tegen je is? Wat heb je nog met de Heere te maken? Die vrouw zegt, zegen God en sterf. Job, maak er maar een einde aan, want het baat toch alles niets. Een vrouw die tot ondersteuning, tot vertroosting moet zijn, die wordt hem in het grote verdriet tot een grote last. Die gaat lasteringen spreken van de Heere. Job, geef het alles maar op. En dan komen de vrienden. En die vrienden die kunnen in 3 dagen niet spreken. Zo zijn ze bewogen met hun vriend Job. Want ze zien hoe Job eruit ziet. Zeg, wat is dat toch iets vreselijks voor die man. Ze zijn bewogen. 3 dagen kunnen ze niet spreken. En dan gaan ze eindelijk spreken. Maar het zijn geen woorden van troost. Want ze begrijpen Job in het geheel niet. En het waren ook geen mensen die niet godsdienstig waren. Ze gingen niet spreken zoals die vrouw voor je op zegen, God en sterf. Maar ze gingen woorden spreken waarvan zij betuigden dat zij ergens veel geleerd hadden. En dat ook veel wijsheid hun deel was. En toch verstonden ze deze knecht Gods niet. Want ze zeiden, Job moet toch wel een grote zondaar wezen. Want dit zal de Heer nooit een van zijn kinderen hebben aangedaan. Die de tere vreze Gods is toegedaan. Nee, die zal in zoveel leed en verdriet niet komen. Die zal de Heer zo niet beproeven. Hier waren mensen godsdienstig. Hier waren mensen die veel wijsheid bezaten. En hier waren mensen ook waar Job later voor moest bidden. Voor die vrienden. Maar die vrienden spraken woorden die Job veel pijn deden. Want ze begrepen Job in het geheel niet. Job moet toch wel verborgen zonden gedaan hebben. Job moet toch wel een vreselijk mens geweest zijn. Job, die moet toch anders geweest zijn dan hij zich voorgedaan heeft. En zo gaan ze maar spreken tegen Job. De ene reden komt naar de andere. Maar er is geen woord van troost bij voor het hart van Job. Alles doet hem meer pijn nadat die vrienden spreken. Die vrienden, die vermenigvuldigen ook woorden. Maar in die woorden is geen troost voor Job. Daar heeft Job niets aan. Die woorden wonden zijn hart steeds dieper. En dan gaat een jongere vriend spreken, Eduhu. Jonger in jaren en toch door de Heere geleid in de heilgeheimen Gods en in de wegen Gods. En die gaat hier ook spreken in de woorden van de tekst. Hij gaat wijzen op hoe Job ook verkeerd geweest is. Hoe Job de Heer ook gaat verdenken. Job mag soms getuigen dat de Heere zijn deel is. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dan gaat Job weer de Heere met de Heere twisten. Waarom moet het nu deze weg? En waarom moet dit zo? En waarom moet dit zo? Hij begrijpt die weg niet. Hij wil die weg niet langs. Die hij weg moet. En dan komt Eliehu en die zegt. En nu is er niemand die vraagt. Waar is God mijn maker? Die psalmen geeft in de nacht. Dat vragen die vrienden niet. En dat heeft Job niet gevraagd. Job had moeten vragen in deze nood. Waar is God, mijn maker, die psalmen geeft in de nacht? Dat had Job moeten vragen. Job was in grote beproeving. Job was in groot verdriet. Maar Elihu die wist het bij ervaring, dat de Heere soms in groot verdriet, in grote beproevingen, psalmen geeft in de nacht. En dat wil niet zeggen dat die nacht dan voorbij is. Dat wil niet zeggen dat die nacht dan over is. Want hij geeft psalmen in de nacht. In de beproeving. In de verdrukking. In de nood. En wat wil dat zeggen? Dat de Heere psalmen geeft. En daar valt de nadruk hierop als wij het goed zien. Want het is niet alleen dat de Heer, dat er psalmen gegeven worden. En dat we moeten vragen om psalmen in de nacht. Maar we moeten vragen, waar is God? Mijn maker. Die psalmen geeft in de nacht. Waar is mijn formeerder? Waar is die God die mijn schepper is? Waar is die God die mij herschapen heeft? Waar is de God die naar mij omgezien heeft? Waar is die God die mij zijn grote genade heeft bewezen? Waar is God mijn maker die toch psalmen geeft in de nacht? O, als God kind in grote beproeving komt en Gods kind zal er nooit vrij van zijn. Want elk van Gods kinderen wordt eerder of later beproefd. Waar echt geloof is, daar wordt het beproefd, daar wordt het doorlouterd. En iegelijk wie hij lief heeft, die kastijdt hij. En dan in die nacht van de beproeving, dan moeten we naar de Heere vragen. Dat hij een psalm wil geven in de nacht. En dat betekent dat hij in die donkere nacht toch weer hoop en moed wil geven. Dat er toch een betere dag zal aanbreken. Niet dat die nood opeens verdwijnt. Maar dat een beroemd komt. Dat wil zeggen dat er een belofte komt. Dat er een hoop komt. Dat er een verwachting komt in het hart. Het zal niet altijd zo blijven. Zo hebben we het ook gezongen. Dat is een psalm in de nacht. Maar de Heere heeft uitkomst gegeven. Nee, maar de Heere zal uitkomst geven. Ook al is het nacht. Zal zijn lof zelf zingen in de nacht. Zingen daar ik hem verbij. Daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen tot de God, mijn leven. Hebben. Salomon geeft de Heere in de nacht, dat wil zeggen in de donkere beproevingen, geeft de Heere aan zijn kinderen weer hoop dat er toch uitkomst zal komen. En als we in die beproevingen zijn als een kind van God, dan moeten wij niet gaan klagen alsof de Heere harde en verkeerde wegen met ons ingaat. Dat lijkt soms voor ons wel zo. Want die lijkt die weg zo donker, zo onbegrepen. Zeg, als dit nu maar zo was, en als dat nu maar anders bij mij was. Als ik die moeilijkheid nu eens niet had, dan kon ik het overzien. Alsof ik nu maar eens anders van binnen gesteld was. Als ik nu eens echt kon bidden, als ik me eens voor de Heere kon verootmoedigen. Maar al de nacht is donker, de nacht is moeilijk. Er zijn zoveel vragen. Er zijn zoveel dingen die kunnen verdriet geven. Die kunnen beangstigen. Die zorgen kunnen geven. En dan niets te zien. En dan toch te durven hopen. En toch te durven vertrouwen. Op die genade van een God die nooit laat varen. De werken zijner handen zal zijn lof zelfs zingen in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. Dan is er verwachten op de Heere. Er is geen roemen. De Heer is gekomen. Maar toch een hoop. Toch een vertrouwen. Dat ook in die moeilijke weg. In die onbegrijpelijke weg. Wij geen reden hebben om te klagen over de Heer. Want daar mogen we en daar zullen we moeten getuigen als het goed is. Dat de Heere zich niet vergist. Dat de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ook dwars door de beproevingen. Zo geeft de Heere psalmen in de nacht. Psalmen in de nacht van de natuur. Psalmen in de nacht van het lijden. Psalmen in de nacht van de geestelijke donkerheid. En psalmen in de nacht van de dood. Psalmen in de nacht der natuur. Psalmen in de nacht van het lijden. Psalmen in de nacht van geestelijke donkerheid. En psalmen in de nacht van de dood. Psalmen in de nacht van de natuur. Als wij Gods woord lezen, dan merken we op dat het woord nacht het meest voorkomt in de psalmen. 25 keer komt het woord nacht voor in de psalmen. En in de nacht van de natuur is het een goede tijd om aan de Heere te denken. Om psalmen te zingen in de nacht. Wanneer ik op mijn legerstee bedenk aan u in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten hoe gij voorheen in angst en wee Als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. In de nacht is de dichter bezig om te overpeinzen, over te denken aan de grote dingen Gods. En in de nacht is er een goede gelegenheid vaak om aan de Heere te denken. En er is ook redenen voor. Overdag zijn we bezig met ons dagelijks werk. En dat wil niet zeggen dat wij dan niet bezig kunnen zijn met de dingen van God en van zijn dienst. Met de dingen die onze eeuwige zaligheid betreft. Want het kan soms ook onder het werk doorgaan. Het kan soms ook zo wezen dat wij ook in de dag goede overdenkingen kunnen hebben. Dat we bezig kunnen zijn met de naam des Heren, met de ere Gods en het heil van onze onsterfelijke zielen, met onze verhouding tegenover de Heren. Maar de avond, de nacht, is een bijzondere tijd, omdat er dan de stilte is. Bij rusten van het werk onze handen. En ook om ons heen is er vaak niet het rumoer dat wij hebben als anderen ook bezig zijn met hun activiteiten van de dag. In de nacht is er de stilte. En als wij bezig willen zijn met ons zielenheil, met de ere Gods, met de noden van onze gezinnen, met de noden van onze gemeente, dan is de nacht een goede tijd. Want we hebben rust nodig. We hebben de stilte nodig. We hebben aandacht nodig voor deze dingen. Daar is voor geestelijke dingen een heilige concentratie nodig. En dan kunnen we niet afgeleid worden. En daarom is de eenzaamheid van de nacht vaak voor vele van Gods kinderen een goede tijd om alleen met de Heere te zijn. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk, in stille nachten. Het is juist de stilte van de nacht die voor de oefeningen van het geloof vaak een bekoring geven om in de eenzaamheid met de Heere te mogen worstelen. En de Heere die laat ook zijn volk vaak in de nacht zingen. In de nacht zijn ze bezig met de dingen Gods. In de nacht, in stille uren, soms in slapeloze nachten, zijn ze bezig om met de Heere te worstelen. Worstelingen Godes. Ook Jacob was bezig met de Heere. Beide keren in de nacht te Bethel. Te Bethel kwam de Heere verrassend tot Jacob. Daar mocht hij veel in de nacht genieten. Te Peniel heeft de Heere met Jacob geworsteld. En toen begon Jacob met de Heere te worstelen. Als een vrucht van het worstelen van die man, als een vrucht van het worstelen van de engel des Heren, begon Jacob ook te worstelen. En in de nacht heeft Jacob daar zijn beste nacht gehad, dat hij met de Heere mocht worstelen, om Gods genade, om Gods ontferming, om Gods heil. Wat is dat voor Jacob een wonder geweest om in de nacht zo bezig te zijn met de dingen Gods. De nacht, een bijzondere tijd voor het mediteren, voor het bidden, voor het lezen van Gods woord, voor het lezen van boeken die ons de weg wijzen die de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Wat is de nacht goed? Wat zijn de avonduren bijzonder goed om ook te zingen? De psalmen Davids, maar ook in de eenzaamheid met de Heere te worstelen. De nacht is een bijzondere tijd. De nacht is vaak een goede tijd om eenzaam met de Heere gemeenzaam te zijn. Om die gemeenzaamheid te zoeken. Zo wordt er ook veel gezongen in de nacht. Maar ook niet alleen in de nacht van de natuur, maar ook in de nacht van het lijden. Dat zien wij ook bijzonderlijk in het Nieuwe Testament. Als er twee van Gods knechten in lijden verkeren. In bijzondere omstandigheden bedenken nu aan twee mannen die in de gevangenis vertoeven te Filippi. Paulus en Silas. Die waren daar gevangen genomen, die waren daar gegezeld. En hun bebloede ruggen werden niet verbonden. Zo worden ze in de donkere kerker gegooid. En wat horen we dat daar in de nacht, daar zijn die beide mannen bezig, terwijl hun lichaam toch pijn gedaan moet hebben. Pijnlijk geweest moet zijn, daar zijn die mannen bezig. En die zingen. Die mogen daar zingen van de goedertierenheden des Heren. Die mogen daar zingen van de goedheid Gods, terwijl ze lichamelijk in grote pijn en een groot leed vertoeven. Wat is de Heere wonderlijk, daar geeft hij ook psalmen in de nacht. Want dat hadden Paulus en Silas ook niet van zichzelf. Want als ze vleeselijk geredeneerd hadden, hadden ze gezegd, wat beleven we nu? Want nu nemen we toch voor de naam des Heeren op. We getuigen van de naam die boven elke naam is, van de naam van Christus Jezus. En we worden om het evangelie, worden we hier in de gevangenis geworpen. Is dat nu een beloning voor het moeizame werk dat we moeten verrichten? Is dat nu de gunst van God? Nee, dat klagen vinden we hier bij die knechten niet. Want de Heer komt hen te vertroosten. De Heer komt van laten weten dat hij hun ook in deze gevangenis niet vergeten is. Want het was niet het werk van Paulus en Silas dat ze daar konden zingen in de nacht. Nee, als een kind van God in lijden vertoeft. Och, dan is ook onze natuur dat wij klagen. Dat we medelijden met onszelf gaan krijgen. En dat we het zo erg vinden dat we in die nood vertoeven. En dan zeggen we ook wel eens, is dit nu de gunst van God? Is dit nu een teken van zijn liefde? Maar zo mochten Paulus en Silas dat daar opvatten in de nacht als een teken van Gods liefde. Want het woord getuigt. Zalig zijn die vervolgd worden om mijn naams wil. Die werden ook vervolgd. Die werden ook veracht. In de gevangenis geworpen. Je vrijheid kwijt. Je rug bloedend. Niet verbonden. Kan een beest nog anders, erger behandeld worden. En toch heeft de Heere hier psalmen in de nacht van het lijden. En dat kan ons soms ook bevreden. Ik heb aan menig ziekbed gestaan. En vooral toen ik eerst predikant was, in de eerste gemeente, ja, daar stond ik vaak verbaasd. Als ik het lijden zag van die mensen, en dat er nooit één klacht over hun lippen kwam. Altijd spreken van de goedheid Gods. Ja, dan werd je meer vertroost door die zieke mensen dan dat je zelf troost bracht. Dan ging je met troost naar huis. Want dan kon je weten, dat kan niet van de mens zijn. Zo in het leed te vertoeven. En dan te mogen roemen in de gunsten Gods. Te mogen roemen in de goedertierenheden des Heren. Geen klacht over de lippen. Maar steeds mogen spreken van de goedheid Gods. Ja, dan zeg je ook als predikant, dat is nu niet iets wat wij kunnen maken. En dan voel je ook een getuigenis soms van de geest zo sterk, dat geeft de Heer. Want anders zouden ze dat nooit kunnen zeggen wat ze zeiden. Nee, dan kregen we vaak troost van die zieke mensen. Veel meer dan ze ons troosten. Want dan zie je de echtheid. Dan zie je de oprechtheid van het geloof. Want dat kun je niet maken. Nee, dat kun je niet maken. Als je dag in dag uit in pijn vertoeft. En je komt daar elke week. Je komt er elke maand. 4, 5 of 6. Weet je hoe vaak. En je komt er iedere keer weer. Te mogen buigen voor de weg des Heren. Om het met die weg eens te zijn. Ja, dan zeg je. Dat zijn dingen die wij niet kunnen leren in de theorie. Maar die worden geleerd op de leerschoolhouders. Dan gaat de Heer psalmen in de nacht. Van het lijden. En zo geeft de Heer ook psalmen in de nacht van de geestelijke strijd, van geestelijke donkerheid. Want dat gebeurt ook in het leven van een kind van God, daar is het ook altijd niet licht. Nee, dat kan een onbekeerd mens niet begrijpen. Die denkt als je een kind van God bent, dat je dan altijd kunt zingen. Dat er dan altijd licht is. Dat je dan altijd kunt roemen. Want een onbekeerd mens, als hij enigszins besef heeft, die zegt, dat is Gods volk gelukkig. En daar hebben ze dubbel gelijk in. En dat je jaloers zijn, oh, dat is ook een goed teken. Dat is ook te begrijpen. Want wie zou niet jaloers worden op dat volk dat het mag weten. Dat ze Gods deel geworden zijn voor tijd en eeuwigheid. Wie zou niet jaloers wezen op dat volk. Waar de Heere zijn gunst op zet. Waar Gods gunst op rust. Wie zou niet jaloers wezen op hen die het mogen weten dat hun zonden zijn vergeven. Dat ze van de straf voor eeuwig zijn ontheven. En dat in plaats van Gods ongenoegen, Gods gunst, Gods liefde rust op dat volk. Wie zou er niet jaloers op wezen? En dan zeg je wel eens, als je zelf met je nood bekend wordt, hoe kan zo iemand ooit klagen? Want die heeft toch geen reden om te klagen. Want God heeft hem lief. En dan zeg je, mocht ik het ook eens weten. Mocht ik ook eens dat eigendom worden van de Heer. Mocht ik ook die genade eens ervaren. Ja, dan kun je soms jaloers wezen op een Job. Op de puinhoop. Dan zeg je, Job, wat is er erg. Zoals u daar zit in zakkenas. Wat is dat een droeve geschiedenis. Job, heeft u een leed ervaren. Ik hoop dat ik het nooit zo zal ervaren. Want ik zou het misschien niet kunnen dragen. Waarschijnlijk niet. Maar één ding, Job, met al je leed, met al je druk. Je hebt één ding wat ik mis. En wat ik ook begeer. En dat is dat je kunt zeggen, ik weet op goede grond dat mijn verlosser leeft. O, als een onbekeerd mens een onbekeerlijkheid leert zien en dat hij onbekeerd is, dan zegt hij, o, Job, nee, dat verdriet van u begeer ik niet. Maar wel dat geluk. Dat geluk dat in die ene zin ligt opgesloten. Ik weet. Ik mag die heilige wetenschap hebben. Dat mijn verlosser leeft. O Job. Daar is iets in u. Dat ik jaloers op ben. Daar is iets in u dat ik nu mis. Daar is iets wat u hebt. En dat mis ik. Daar is iets wat ik de hele wereld wel voor zou willen geven. Maar ach, ik kan het hier beneden niet vinden. Want ik heb ook die kwaal, ik ben een zondaar. En ik weet niet hoe ik van mijn zonde verlost moet worden. Mijn schulden zijn hemelhoog en ik weet niet hoe ik ze kwijt moet worden. O, daar is een achtervolger. Die me dag en nacht achtervalt en beschuldigt. En ik ben mijn rust kwijt. O, dat ik die rust eens had die Job had. Dat ik het maar één keer mocht weten. Dat mijn verlosser wees. Dat ik maar één keer wist dat ik in die eeuwige middelaarsarmen ook veilig was. Want om onbekeerd te zijn voel je, wat is dat erg. Je weet er geen raad mee. En dan word je toch jaloers op dat volk. Dat is een gelukkig volk. En dan denk je wel, dat volk heeft nooit gestrijd. Want daar zorgt de Heere voor. En daar heb je dan gelijk in. Dat de Heere voor dat volk zorgt. Dan kun je beter voor Gods volk geloven dan voor jezelf. Dan heb je geen nood over Gods volk. Dan zeg je, daar staat de Heere voor in. Want die heeft zijn kinderen lief en die zorgt voor zijn kinderen. En dat heeft de Heer ook. Daar is niets meer waar dan dat God zijn kinderen lief heeft en dat hij voor zijn kinderen gaat zorgen. Maar het is niet waar dat die kinderen God het altijd gemakkelijk hebben en dat die altijd zonder strijd zijn. Nee, die zitten vaak in de strijd. En daarom wordt er ook wel eens gezegd, als er iemand bij die kudde gevoegd wordt, welkom in de strijd. En dat zijn de eerst bekende klanken, maar dan weten we de zaken niet. Ja, dat hebben we wel eens gehoord, welkom in die strijd, maar als die strijd komt, dan hadden we niet gedacht dat die strijd van zo'n aard zou zijn. Strijden tegen de zonde, strijden tegen de wereld, strijden tegen de verkeerde, liefhebben, liefde hebben voor de dienst des Heeren, voor de naam des Heeren te getuigen. Ja, maar donkerheid, dan lijkt het soms alles kwijt. Dan lijkt het, is het wel echt geweest? Is het wel Gods werk geweest? Want hoe kan dit nu met genade bestaan? O, als ik echt van God bekeerd was, ik zou dit niet hebben. En ik zou dat niet hebben. Ik zou die gedachte niet hebben. Ik zou niet in mijn hoofd opkomen om dat te denken of dit te doen. Dan kan het zo donker wijzen. Dan kan het zo benauwd wijzen. O, dan roept de ziel uit, Heere, als gij u maar een ogenblik verbergt. Dan roep ik het uit, wat winst is uit mijn bloed te halen. Waartoe zou ik ten grave dalen? Dan kan het donker wezen, het kan stormen in het leven van een kind van God. En die stormen kunnen zo onbegrijpelijk zijn. Die stormen kunnen zo benauwd. En dan niet te kunnen bidden. Dan niet te kunnen roepen. Dan de nood niet voor de Heere neer te kunnen leggen. Dan niet te kunnen vragen. Dan niet te kunnen geloven. Dan niet te kunnen vertrouwen. Alles zo donker, zo hopeloos. Kan dat nu met genade bestaan? O, wat kan dat een leed geven? Wat kan dat een smart geven? Wat kunnen er onbegrijpelijke wegen ook door een kind van God beleefd worden? En dan lijkt het, ja, is het nu ooit echt geweest? En was het nu de oorzaak van dit alles? Ben ik van de Heere afgeweken? Ben ik afgedwaald? Is de Heere mij vergeten, omdat ik hem vergeten ben? O, dan kunnen er zulke grote donkerheden zijn die wij niet begrijpen. En er lijkt erop, kunnen wij in die donkerheid geen puntje licht meer zien? Dan is er geen schijnsel meer op de weg. Alles donker. O, dan worden wij gedreigd met moedeloosheid. O, dan is het net als bij Job. Zegen God en sterf. Wat kan die weg soms moeilijk zijn. En dan moeten wij toch klagen over eigen schuld. Maar die weg kan donker zijn. Ook voor een kind van God in de beleving. Dat wil niet zeggen dat de genade Gods ongedaan gemaakt wordt. Maar dan komen er zoveel vragen soms in het leven. Juist door die onbegrepen wegen. En dan denken we dat wij de enigste zijn die door die wegen gaat. Want dan zijn het net, of hebben we daar nog nooit iemand over horen spreken. Net of zijn er nu gedachten in ons die wij eerder niet eens wisten dat ze bestonden. En zo kunnen er aanvechtingen zijn van allerlei aard, dat die arme zondaar geen weg meer weet. Maar ook in die nacht kan de Heere ook psalmen geven. En dat wil niet zeggen dat dan alles opeens weer opgelost is. Maar dan is het, ik blijf de Heere verwachten, totdat hij het weer komt op te lossen. Niet, ik geloof weer, alles is weer weg. Ik ga weer zingen, ik ga weer jubelen. Nee, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel blijft wachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord, mijn ziel, vol angst en zorgen. Dus die zorgen en die angsten zijn er niet weg. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Want het kan moeilijk zijn in het lijden. Maar o, dat kan ook zo moeilijk zijn in geestelijke donkerheid. Daar kunnen we soms meer verdriet over hebben. Want dan is er vaak de klacht en de aanklager. Het is alles je eigen schuld. Alles van jouw kant misgegaan. En dan heeft die aanklager vaak ook gelijk. O, dan komen wij niet weer tot ruimte, tot licht. Of de Heere moet hier zelf hulp geven. Maar de Heere kan ook in die nacht geven. Dat wachten op de Heere. Dat verlangen naar hem. Heer, nu weet u het. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, want ik kan u niet vinden. Ai, zoek uw knecht. Wat een ongelovige man. Nee. Een man van de praktijk, een man van het geloof. Ai, zoek uw knecht, heren, want ik kan u niet meer vinden. Een kind van God. Ai, zoek uw knecht. Heren, u moet weer de eerste wezen. U moet weer bij mij komen. De schuld ligt bij mij, maar het geneesmiddel ligt niet bij mij. De zonde ligt bij mij, de donkerheid ligt bij mij, de vleeselijkheid ligt bij mij, de verdorven aard. Het is mij. Maar Heere, zoek uw knecht in die nood, in die donkerheid, in die angsten, in die zorgen, in het verdriet, in die akelige donkerheid. Heere, kom weer. En ook in die donkerheid kan de Heer komen, in die onbegrepen wegen, dat de Heer toch weer een psalm geeft in de nacht. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. In de moeilijkste tijden, de moeilijkste donkerheden, kan de Heere psalmen geven. Ook in ons geestelijk leven, in al de noden, kan de Heere voorzien. Ook in grote gevaren, in grote rampen. Ook als het einde van ons leven nadert, dan hebben wij nodig stervensgenade. En dat kan de Heere ook zijn. Dat het ook dan vrede is. Dat er dan ook psalmen zijn in de nacht. Ik weet wel, sommige van Gods kinderen die gaan als het ware met de nachtschuit heen. Maar ze gaan heen naar een eeuwig vaderhuis. Waar geen nacht meer zal zijn. Waar geen donkerheid meer zal zijn. Waar geen tranen meer zal zijn. Waar geen rouw meer zal zijn. Waar geen droefheid kan zijn. En zelfs bij het naderen van de dood kan de Heere uitkomst geven. Kan de Heere licht geven. En soms wordt er wel eens geklaagd door een kind van God. O, maar ik heb nog geen stervensgenade. Ik mag het weten dat ik zijn eigendom ben. Ik heb soms de hoop op goede gronden dat de Heere naar me omkwam te zien. Maar als ik dan denk aan die dood. Aan die laatste vijanden is mijn ziel toch verschrikt. En ik mis toch die stervensgenade. Nu geeft de Heere nooit geen stervensgenade. Voordat een arme zondaar het nodig heeft. Dat geeft hij op zijn tijd. Juist in die uren van beproevingen. En zo kunnen er ook aan het einde van het leven. Als het einde daar komt van een kind van God. Dan kan er gezongen worden. En wat een wonder is het, als de Heer dat geeft, psalmen in de nacht der natuur. Psalmen in de nacht van het lijden. Psalmen in de nacht van geestelijke donkerheid. Maar ook psalmen in de nacht van de dood. Laat ons samen nog zingen van psalm 119, het 28ste vers. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht. Uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten, dat heil, die troost, hebt gij mij toegebracht. En zoveel tijds heb ik met vreugd gesleten, omdat ik uw bevelen nam in acht, en die bewaard in een oprecht geweten. Psalm 119, vers 28. hebben samen overdacht hoe de Heer psalmen geeft in de nacht der natuur, maar ook in de nacht van het lijden, in de nacht van de geestelijke donkerheid en in de nacht van de dood. En als we dat zo samen mogen beschouwen en overdenken, dan zien we toch ook dat Gods volk ook tijden heeft van donkerheid. Maar het wil niet zeggen dat Gods volk te beklagen is. Het is een gelukkig volk. En een gelukkig leven. Zelfs in de druk. En waarom is het een gelukkig volk? En waarom is het een gelukkig volk? Omdat het een volk is dat door de Heere bemind wordt. En nu kunnen we niets groter van een mens zeggen dan dat de Heere hem of haar lief heeft. Groter kan het niet. Groter kan het in het leven niet als dat van iemand gezegd wordt. En dat mag gezegd worden in waarheid. Dat is een man die de Heere lief heeft. Dat werd gezegd over Lazarus. Wie gij lief hebt is ziek, niet wie u lief heeft, maar wie gij lief hebt, is ziek. Hierin is de liefde, niet dat wij hem lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij ons zijn zoon gegeven heeft, tot een volkomen verzoening voor onze zonden. Het is de liefde Gods die op een mensenkind rust uit vrije gunst, dat een mens rijk maakt. En niets maakt een mens rijker dan die vrije gunst, dan die liefde Gods. Ja, het is het grootste wat er ooit van iemand gezegd kan worden. God heeft hem of God heeft haar lief. Die wordt er soms vandaag zo gemakkelijk over gesproken. En dan is er geen wonder meer. Dan mist het wonder uit die liefde Gods. Want als de Heer ons lief heeft, dan is dat een eeuwig wonder. Want er is in ons geen waardigheid. Er is in ons geen verdienste. Er is van ons nu niets te vinden van nature dat wij die liefde kunnen verdienen. Dat denken wij misschien wel. Ja, zo is ons hart geneigd van nature dat wij denken dat we daar toch nog wel ergens recht op hebben. Op die vrije liefde Gods. Dat er in ons iets is. En dat we daarom die liefde waardig zijn. Maar als de Heer ons de ogen opent, dan zien wij dat die liefde Gods van nature juist niet op ons rust. En dat is dan ons groot verdriet. En dat verdriet dragen we bij ons om, bij dag en bij nacht. Och, we kunnen het zo gemakkelijk zingen. De Heere heeft me lief en ik heb God lief. God heb ik lief enzovoort. Maar als de Heere ons de ogen opent, dan is het juist dat punt wat ons het meeste wondt. Dat wij geen liefde voor God hebben. En dat de eisen van Gods wet, die zijn niet verkeerd. Maar die zijn billig en die God eist liefde. En dan zouden we zo graag willen dat we het hadden. En dan hebben we het niet. En dan komen we erachter dat we het ook nooit gehad hebben. En wat veroorzaakt dat? Een droefheid. En dat er dan in plaats van liefde iets anders is. En dat is het tegenovergestelde dat we vijanden van God zijn. En dat we niet zalig willen worden zoals God dat wil. Dat we wel naar de hemel willen. Dat we wel hemelzoekers zijn. Dat we wel begeren te zingen over grote dingen. Maar dat we er niets van kennen en dat we er niets van verstaan. Dan zien wij hoe bedrieglijk ons hart van nature ons altijd bedrogen heeft. Want de natuurlijke mens die leeft in een wereld vol van bedrog. En ach, hij heeft er geen erg in hoe het ervoor staat van binnen. Dat hij in plaats van een liefhebber des Heren een vijand van God is. En dan wil hij maar vrolijk op. Hij wil maar zingen, hij wil maar blijdschap oefenen. En daar is er zelf niks verkeerds mee, als het maar op goede gronden is. Want als we werkelijk genade hebben gevonden in de ogen des Heeren, dan hoeft er geen einde aan onze blijdschap te zijn. Want dan kunnen we recht blijdschap zijn. Dan zou het al vreemd zijn als er geen blijdschap was. Lees maar eens over die moorman. In Handelingen 8, versen 26 tot 40. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Want hij heeft vrede gevonden in de ogen des Heeren. Maar het was niet een blijdschap van de wereld. Het was ook niet de blijdschap van de vrome kerkmens. Want die mag zijn blijdschap rusten in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is het toevlucht in het lijden. Zijn blijdschap is in de Heere. En als wij werkelijk vrede met God gevonden hebben, als wij werkelijk Gods vergevende liefde hebben ervaren, ja, dan zal de vrucht er ook van zijn, dat er zal vrede zijn, dan zal er ook blijdschap zijn. Ja, dat geeft blijdschap. En dat geeft ook liefde voor de Heere. Maar dat is nooit zonder het wonder van Gods genade. En daar gaat de mens vandaag, ja, niet alleen vandaag, maar vroeger ook, heel gemakkelijk overheen. Dan moet men niet vragen naar de grond. Op welke gronden gelooft men dat nu? Hoe bent u er aangekomen? En heeft de Heere daar nu weet vanaf? Zegt hij, natuurlijk, natuurlijk, ja. Ja, ja, vanzelfsprekend. Ik heb belangstelling bij het woord. Ga graag naar de kerk. Graag naar de catechisatie. Of ik ga graag naar het avondmaal. En weet ik allemaal wel niet. Maar hoe is uw verhouding met de Heer? Hoe staat het met het arme zondaarsleven? Bent u al arm zondaar voor God geworden? En nu werkt de Heer zo vrijmachtig. Wij hoeven niet een systeem te maken van bekering. Dat doet de Bijbel ook niet, dat doet de Heer ook niet. En dat kan ook niet. Dan hebben we ook weinig besef van hoe Gods geest werkt. Want de Heer, die werkt waar hij wil, maar hij werkt ook hoe hij wil. Hij werkt vrijmachtig. Maar we lezen toch in Gods woord dat de vruchten, die komen toch overal openbaar. Kijk, en dan als de vruchten, dan worden we allemaal bedelaars. En bedelaressen. Dan worden allemaal tollenaars. Dan leren we het allemaal uit te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Want waar geen armoede is, daar is geen behoefte aan rijkdom. Als we zelf de zakken vol hebben met geloof, en weet ik allemaal wel niet, dan hebben wij geen behoefte aan een zaligheid die buiten onszelf ligt. En dat leert de Heer nu al zijn kinderen de zaligheid buiten zichzelf te zoeken. Want die gaan zich allemaal zelf afkeuren. Die gaan allemaal leren, bij mij is het niet. Die moeten allemaal zeggen, zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gadeslaan, onze ongerechtigheden, dan zouden de meesten niet kunnen bestaan. Nee, dat staat er, ach, wie zal dan bestaan? Dus die moeten allemaal zichzelf afkeuren. En die kunnen geen grond vinden in zichzelf waarom de Heere hen genadig zou zijn. Maar die moeten de grond in een ander zoeken. Die kunnen de rust niet vinden in zichzelf. Maar die moeten zeggen, bij mij is het niet. Maar die leren op een ander vertrouwen. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Een ellendig. En een arm volk. En die kunnen nu niet vertrouwen op die ellendigheid. Die kunnen niet vertrouwen op die armoede. Daar kunnen ze ook niet uit leven. Want niemand kan van zijn armoede leven. Maar die leren met die armoede vluchten naar de troon des genade. Heere, is er nog ontferming voor een arme verloren zonder? Is er nog een ferming voor een arme kermer? Is er nog medelijden bij u voor een ongelukkig mens? Voor iemand die het niet meer weet. Voor iemand die het niet heeft. Voor iemand die het niet kan. voor iemand die het niet wil. Heere, kan het van uw kant. Kunt u ook op mij neerzien. Want van mijn kant is het alles verzonden. Van mijn kant is het alles verbeurd. Ik heb niets meer dan mijn nood. Ik kan u niets aanbieden dan mijn schuld, dan mijn zonde, dan mijn verdorvenheid. Heere, zie op mij in gunst van boven. Ja, dan beleren we te zien, niets uit ons, maar al uit hem. En hij geeft mild en overvloedig. Om Christus wil. Amen. Heere, gij zijt een God die groot zijt in de genade die gij aan arme zondaren bewijst. En het is die rijkdom groot die gij schenkt aan uw kinderen. Wat zijn die genaden heerlijk, begeerlijk boven al het goed van deze wereld. Maar het zijn ook die beloften rijk. En vooral die beloften. Dat gij hebt een liefde voor uw kinderen die meer duurzaam is dan de liefde van een moeder. Want een moeder die kan haar kind vergeten in bepaalde omstandigheden. Maar gij hebt gezegd, uw muren zijn steeds voor mij en ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. O, hoe heerlijk, hoe rijk is die grote eenzijdige liefde. Heere, doe er ons allen naar dorst. En versterk en vertroost uw kinderen. Om Jezus wil ook bij ons zijn in de komende week. Gedenk allen die langs moeilijke levenspaden wandelen. Gedenk de zieken. En die in kommer en verdriet vertoeven. Maar wil bovenal zondaren tot u bekeren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 8e vers. Troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.